Is lekker, jongens.
Mm-hmm. Ik stom net een stuk taart in mijn mond.
Ja, goede timing dit, ja. Arjan.
Wij zijn net huilend uit de aflevering gekomen. Daar kunnen we toch rustig eerlijk over zijn. Mm-hmm. En ja. Martin en ik zijn allebei jarig geweest, waarbij we van harte zijn gefeliciteerd door allemaal mensen op Instagram. Heel veel dank daarvoor.
Ook in de WhatsApp trouwens.
Ook in de WhatsApp, ja, echt waar?
Ja.
Oh, wat leuk. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Maar er is dus nu taart voor
ja,
ons.
Lekker. Red velvet cake.
Lang zullen we leven in de gloria, in de gloria.
Ja, gefeliciteerd jongens.
Als verjaardagscadeautje voor ons is Nelleke erbij.
Ja, wat leuk dat je erbij bent. Vriendin van de show natuurlijk, je bent eigenlijk altijd al zo lang, al 5 seizoenen lang ben je, dit is je 10e ja. deelname.
Wauw.
Dat is ook een soort...
Nou, dat verdient nog een keer taart. Ja,
we willen meer taart.
We willen meer taart. Nou, we zullen eerst even een podcast op moeten nemen. Ja, sorry. Okay. Ik wil niet blokkeren of zo. Hè? Maar, dus dat. maar wat leuk dat je luistert naar Het Kampvuur. We zitten hier dus inderdaad met Nelleke. We zitten hier met Martin.
Hallo.
Hallo. En ik ben Arjan. En dit is niet onze laatste aflevering van dit seizoen.
Nee, dat hadden we wel verwacht. Er komt er nog eentje.
Ik had echt 3 uur... kijken uitgetrokken. Ik denk, worden vast aflevering van anderhalf uur en dan 2 stuks.
Niks ervan. Dit is trouwens dus ook niet een aflevering van 1,5 uur en 2 stuks. Dit is gewoon 1 aflevering. Misschien wel van 1,5 uur, maar dat zien we vanzelf. Van Het Kampvuur.
Nou, ik ben er dus. Sorry,
je zit om me heen.
Het begint al lekker.
De onofficiële podcast over Temptation Island.
Kristen Yvette Ramos. Will you make me the luckiest man in the entire world and grant me the privilege of being a devoted husband to you for the rest of our lives?
1,000 times yes, Julian.
I love you, baby girl. I just
want to be. Zelfs ik? Jullie hebben het gezien.
Ja.
Zat een traantje weg. Nou, het meerdere traantje.
Ik wou net zeggen, dit was niet het ooghoekje en dan zo'n pinkje. Hier kwamen mouwen aan te pas. Ja.
Bril af, mouwen.
Ja.
Het was echt...
We hebben live commentaar opgenomen. En daarin zat ik eerst een beetje te zeggen dat we kippenvel hadden. Hè, en op een gegeven moment werd dat bij mij kwam. Voelde je zo'n laagje water zo onder in je oogleden staan. En toen had jij dat ook.
Zeker.
En toen zat jij nog zo totaal dood voor je.
Ik dacht, ja, wat is jullie probleem?
En al echt 5 minuten later hoorde ik bij jou zo... Ja. Ja. Als je het nog wil luisteren, steun ons. En dan kun je naar het live commentaar
luisteren hoe wij zitten te janken.
Ja, ja dat wil je toch horen, denk ik. Ja, het was echt bijzonder wel.
Wat was hetgene wat jou het meest opviel, Martin?
Nou, ik vond het wel mooi dat ze... we zagen eerst hoe ze toch samen het eiland gingen verlaten. Dat was niet...
We hebben het over Julian en Kristen.
Ja, dat is goed dat je dat zegt. Het was niet de grootste verrassing, want die twee leken gedurende het seizoen al wel naar elkaar toe te komen. Maar het was toch nog even spannend van wat gaat er nu gebeuren. Nou, dat ging heel goed. Dat ging mooi. Ze gingen samen, ze liepen weg van de plek waar Mark zat. Mark mocht kennelijk niet bij het aanzoek zijn. Dat was geregeld.
Een soort privé dingetje hadden ze ervan gemaakt.
Ja. Ja, vond ik ook wel mooi.
Ja.
Ja, ik denk dat bankje, dat heeft natuurlijk ook heel veel slechte connotaties. Iedereen heeft daar zijn kampvuurbeelden gezien. Ja. Daar heb je net ook toch denk ik met je hart in je keel aan moeten horen wat je partner te vertellen heeft. In dit geval Philip May, of was het mooi, maar... Ja, dat zit zoveel spanning. Dus het is even daar weg, loslaten, dat strand oplopen. En daar kwam het mooie moment. Precies, het lag helemaal klaar. Dit is natuurlijk ook geproduceerd. Dat,
echt? Denk je? Daar liggen toch altijd rozenblaadjes op
speciale plek? Ja, op Haiwaanse stranden, zeker. Om de paar meter een huwelijk aanzoeken.
Ja.
Temptation. Mark legt heel streng uit, 4 keer. Zodat de kijker niet kan missen hoe het gesprek gevoerd hoort te worden. Maar daar had Kristen lak aan, want die begon gewoon vragen te stellen over de vreemdgaande rettes.
Ja, en sowieso vlogen ze meteen naar elkaar om de hek, is een groot woord. Maar ze gingen, was in ieder geval fysiek contact bij de binnenkomst.
Eindelijk.
Van de 4 koppels was dit het meest liefdevolle ontvangst, inderdaad.
Ja. Er werden handen vastgehouden tijdens de wederzijdse ontboezeming, dus er was echt contact. En inderdaad... Kristen had op een gegeven moment iets... ik moet even een vraag stellen tussendoor volgens mij over het vreemdgaan.
Ja, daar keken wij wel echt van op. Wij zaten echt met elkaar van... maar dit mocht toch helemaal niet?
Je mag helemaal binnen de regels.
Tegen de regels.
Helemaal tegen
maar ik denk ook ergens wel dat Mark, als dit bij een ander stel was gebeurd en eerder, had Mark zich hen waarschijnlijk teruggefloten. Had hij waarschijnlijk gezegd, nee, nu voor nog even alleen maar luisteren. Maar Julian was natuurlijk echt al wel heel lang aan het woord geweest. En je zag ook aan alles aan Mark, aan de group hug aan het einde, dat hij gewoon daar volgens mij als een soort persoonlijke cheerleader van die twee zat. Zo van,
hij was blij dat het goed kwam.
Ja, precies. Ja. Dus, en de vraag was respectvol, was rustig gesteld, was een belangrijke vraag op dat moment. Ze had natuurlijk al jaren daar niet naar willen vragen, omdat ze dacht dat dat haar zou helpen. Terwijl ze nu eigenlijk door had, nee, ik moet er juist over praten, want dan kan ik het doorleven en dan gaat het eindelijk weg. Dus belangrijke momenten.
Ja.
Ik vond het opvallend dat zowel Tom, zagen we dit ook, en Julian, dat die zo ontzettend goed uit hun woorden kwamen.
Jij noemde ze eloquent.
Dankjewel, ik durf dit niet nog een
keer te zeggen. Ja, dat is zeer eloquent van je, dat je dat woord gebruikt.
Ja,
maar
ja, ik zei, hebben ze autocue? Leek het bijna wel, want het was een, ik neem aan, voorbereide speech. Ik neem aan dat je dit schrijft.
Ze hebben ook zitten schrijven.
Ja, maar ze hadden geen boekje.
Nee, maar weet je wat het ook is? Je hebt, hoe lang staat ze aan? Een maand, toch?
Ja.
Je hebt natuurlijk een maand lang eigenlijk versies van dit gesprek gevoerd tegen die vrijgezellen. Die vragen de hele tijd, wat is er misgegaan? Julian zegt het ook, ik word steeds geconfronteerd. Dus mensen zoals Tula en Maya hebben haar volgens mij gewoon steeds gevraagd, waarom ben je vreemd gegaan? Waarom ben je vreemd gegaan? Dan heb je dat al zo vaak gezegd, dat je dus inderdaad ook de woorden ervoor hebt gevonden. En het dus niet inderdaad is alsof je in een ruzie geconfronteerd wordt en iets moet gaan uitleggen. Maar je hebt daar heel lang over nagedacht. Je hebt het inderdaad waarschijnlijk al eens op papier gezet. Misschien heeft productie je ook al een keer laten oefenen of zo. Dat weet ik ook niet hoe dat werkt.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen dat ze het inderdaad wel geoefend hebben. Dat zou wel verklaren.
Ik denk, kijk, die vrijgezellen die zijn die avond daarvoor naar huis gestuurd. Dus ze hebben een avond en een ochtend en een middag. Hebben ze natuurlijk de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden. Dus als je die teksten opschrijft, je neemt het nog een keer door. Je weet inderdaad, je hebt het gesprek al een aantal keer gevoerd. Dus je hebt gewoon bepaalde zinsneden of zo.
Ja,
hele alinea's heb je misschien
ja,
al
wel. Ja, of gewoon bepaalde inzichten dat hij dus inderdaad heel duidelijk zegt van, toen ik vreemd ging had het niks met jou te maken. Het was all me. Het was mijn onzekerheid die ik op jou heb, en waarmee ik iets heb gedaan, waardoor ik jou pijn doe. Ja, die inzichten heeft hij niet daar gehad bij dat kampvuur. Dat
nee,
is
dat
eerder
heeft
gekomen.
Dat heeft hij al gehad. Ja,
dus ja en dan eerder kan hij het dus goed uitdrukken.
Maar het viel mij inderdaad ook wel op dat de heren een heel samenhangend, geen zoektochten in zinnen, maar het was allemaal, er was een begin en er was ook gewoon een punt, wat over het algemeen het moeilijkste is als je eenmaal begint te praten, dat er een punt moet komen, zoals ik nu. Ik ga ook maar gewoon door en ik denk, waar staat die punt nou eigenlijk?
Ja, dat was bij Julian misschien dan nog wel het kritiekpuntje. Hij was wel heel lang aan het woord. Ik weet niet of dat allemaal voorbereid was, of dat hij op een gegeven moment ook wel een beetje begon te ratelen of zo misschien. En dat ze daarom.
Nou, en zij begon vragen te stellen. Dus zij stelde vragen over zijn situatie. Dus daar moest hij natuurlijk ook de hele tijd antwoord op geven. Mm-hmm. Tot het moment dat Kristen natuurlijk met het verhaal begon.
En wat me ook wel opviel was inderdaad hoe helder en to the point het was. Want zeker bij Amerikaanse reality heb ik soms nog wel het idee, waar gaat dit over? Waar hebben die mensen? Dan heb ik het idee dat ze dus de hele tijd de omheen aan het lullen zijn.
Om de hete brei heen.
Ja, en inderdaad dus de connection en bla bla bla. Wat ik bij deze, als we het dan hebben over Thomas en Julian, was het allebei wel heel erg concreet. Dit is wat ik heb gedaan. Dit is wat ik heb ervaren. Dit is wat het met mij deed. En dit is wat ik van jou nodig heb.
Ja.
Ik had hier wel iets mee gekund als ik hun vriendin was. Ja. En dan werd niet zoiets gehad, wat bedoel je nou precies?
Precies. En er werd ook tijd genomen. Dat we hebben
voor het eerst.
Ja, ik
wou
zeggen, we hebben
überhaupt
dit seizoen ontzettend gezeken op hoe snel alles moest. En snel, snel, snel. En dat we dan vervelend vonden dat die terugblikken zo lang waren. Maar in dit geval, bij die kampvuren, werd er echt de tijd genomen om het hele verhaal
En zelfs nu had ik bij Mark af en toe het idee dat ik denk, oh, je komt nou wel heel hard binnen van, all right, it's now time to make your decision.
Ja, precies.
You have three options, heb ik geleerd. God, het werd ook maar uit het geuren. Die dingen hadden korter gemogen, waardoor er nog wat meer tijd was voor die kampvuurgesprekken.
Dat hij dat uitlegt aan die mensen daar, dat snap ik. Maar wij hebben het toch nu al vier keer gehoord.
Ja, wij weten het nog wel.
Uiteindelijk hebben we een soort van drie koppels gehad.
We
kregen nog het restje Kendall en
nou, dat was me toch. Dat was, jij zei gewoon hardop tijdens het live commentaar, lul.
Ja, ik kon er niet over uit. Nou, laat ik beginnen met, Erica, jullie noemden haar vorige week al een queen. Nou, dat heeft ze op en top bewezen.
Absoluut.
Hoe zij zichzelf daar staande hield. Hoe ze constant hem op afstand heeft weten te houden. Heel duidelijk haar grenzen aangaf. Ook weer met die knuffel. Ze wil geen kus. Ik wil je wel een knuffel geven, maar geen kus. Nee, ik ben zeker van mijn besluit. En ik, op dit moment gaan we het niet nog een keer proberen. Ga ik hier alleen weg. Ze moest het 3 keer herhalen.
Ja.
Maar ze bleef voet bij stuk houden en op een hele waardige manier.
Ja.
Vond ik echt. Ik zat echt hier te juichen voor haar. En dan heb je dat zwakke vlees van Kendall daar zitten. Die dus.
Nou, dit is niet helemaal te zwak geweest hoor, dat vlees, denk ik. Maar goed, ga verder.
Goed, ik wil er ook geen visuele plaatjes bij worden.
Te laat.
Nu, maar inderdaad.
Ja.
Maar goed, dan zit je daar, dan krijg je dit te horen. Hij zei, it was to be expected. Nou,
nee,
I beg to differ, want ik praat heel veel Engels ineens.
Ja,
maar goed, we hebben net een Engels programma zitten kijken. Maar goed, volgens mij had hij gewoon op zijn minst gehoopt dat Erica gewoon zou zeggen, het is alles koekenij, we gaan samen hier weg.
Ja, we kregen ook nog een tekstappje van Erica op 0620 15 15 29.
0620 15 15 29?
Dat was hem.
Ach.
Zij zegt, oh my god, wij hebben helemaal niets besloten. Dat hoorden we Kendall daar zeggen.
Ja.
Van, wij hebben tegen Alexis.
Maar dit
die...
zut Erica.
Nee, zei ik Erica?
Ja. Ik dacht, we hebben...
Oh, wow.
We hebben een tekstappje.
Dat wordt een exclusief interview.
Nee, het was Tamara.
Oh.
Ja, sorry.
Ja. Nou, Tamara vinden we ook leuk.
Tamara.
Ik zat met Erica in mijn hoofd. Sorry, Tamara. Die zegt, wauw, dat is gewoon bizar. Want hij ging dus met Alexis alsnog weg. Zij was gewoon tweede keus.
Nou, dat was ook precies het moment waarop ik lul riep. Want hij zei gewoon letterlijk, nou, als dat je beslissing is, Erica, dan probeer ik het maar met iemand anders.
Ja, dan gaan we voor de tweede optie.
Het was aan alles duidelijk dat als Erica had gezegd, we gaan hier samen weg, dat hij gewoon met haar mee was gegaan en Alexis had laten zitten.
Ja, ja. Wat ik schitterend vond, was dat haar werd gevraagd als eerste, wil je weg? Dat vond ik heel... Dat was fijn voor Erica, denk ik ook. Want als Kendall had gezegd, ik wil wel met jou weg, dan ben ik echt benieuwd hoe sterk zij daar... Of zij dan alsnog had gezegd, ik niet met jou. Dat is natuurlijk veel moeilijker dan gewoon als eerste zeggen, ik wil niet met jou weg. Zij kreeg die mogelijkheid en je zag het gezicht van Kendall, zag je in een standje, dit accepteer ik niet. Of controle kwijt, zeg maar. Er gebeurde zoveel in dat gezicht waarbij je denkt, oeh, he's not happy.
Nee,
dit is niet waarin hij gewend is te opereren, zeg maar.
Hij wilde haar ook niet laten gaan. Dat vond ik ook wel, ik dacht, je had Mark gewoon moeten ingrijpen. Want hij bleef er maar vasthouden, ondanks dat zij zei van, laat me los.
Ja, ik denk dat het nog ietsje langer had geduurd dat hij had ingegrepen.
Ja.
Maar ze was redelijk
gelukkig hield
duidelijk.
Zij zich sterk ook
Ja.
Heel knap. Want hij heeft nog wel geprobeerd haar met die herhaaldelijke vragen, weet je net zeker. Heb je goed over nagedacht? Zeg maar. Dat was natuurlijk alleen maar proberen om te kijken of die nog, of die ergens iets onderuit kon tikken.
Ja,
zeg
of
maar.
Er nog een ingangetje zit of iets. Nou, nee, dus gelukkig.
Hij zei dat het niet onverwacht was, want ik dacht op dat moment ook van, zag je dit nou niet aankomen? Je hebt een trio gehad, je bent met meerdere vrouwen naar bed geweest. Had je nou echt
geen regels, hè?
Nee, ja, dat heeft hij gelukkig niet gezegd ook. Maar dat ik dacht van, had je het nou niet verwacht? Maar hij leek toch een soort van geschokt, ondanks dat hij zei dat het niet onverwacht was.
Ja, ik kon hem daar niet helemaal peilen. In ieder geval, wat hij zei en hoe hij eruit zag, kwam niet met elkaar overeen.
Nee.
Maar wat daar nou precies, of hij het, zeg maar, misschien had hij het met zijn hoofd wel verwacht, maar had hij niet verwacht dat het hem toch nog zoveel pijn zou doen of zo? Ik weet het niet. Er klopte in ieder geval iets niet aan die gast op dat moment.
Er klopte hem weer niet aan die gast.
Nee, ik denk dus gewoon dat het een gevoel is van het kwijtraken van de controle.
Hmm.
Dus hij heeft natuurlijk alles geprobeerd om Alexis, zeg maar, een beetje binnen zijn controle te houden. En Erica, die functioneert ook prima onder zijn controle, vindt hij zelf in ieder geval. En daar stapt zij uit.
Ja, dat zegt dus ze ook letterlijk. Ik ben een andere Erica geworden.
Ja, precies.
Ja.
En als je het idee hebt dat je gewoon controle hebt over je vrouw in dit geval, en die laat opeens blijken, het interesseert mij niet zo heel erg wat jij aan het doen bent, ik ga weg. Dat is natuurlijk, dat is hij gewoon niet. Hij weet niet hoe zich daarmee moet verhouden. En godzijdank is er dan een Alexis die met alle plezier onder zijn controle schuift, waardoor er een soort van, oh, ik heb in ieder geval dit nog om te controleren.
Want elk weldenkend mens gaat nu toch, zeg maar, niet meteen met iemand anders weg. Dan zeg je, oh, oké, blijkbaar heeft mijn vriendin de relatie verbroken. Tijd voor een beetje reflectie thuis.
Me time.
Ja, of soul searching. Weet je, die gewoon
soul
even...
Soul searching,
ja, maar dat, ik ja. zou denken, dat zeg je toch ook tegen...
Even het proces
tegen,
door.
Ja, maar ja. tegen vrienden die vandaag gedumpt worden en morgen nieuwe vriendinnen hebben, dan zeg je toch ook even van nou...
Doe even weet normaal.
Het weet je ja. het zeker? Is het niet tijd om heel even alleen te zijn en zo? Nou, nee, bij Kendall niet.
Of mensen zeggen, goed zo, even lekker rebounden, heerlijk.
Hij ging rebounden met de Alexa's, denk ik.
Nou, dat deed hij al een geruime tijd. En de Erica's.
Daar wilde ik jou nog iets over vragen,
Nelly. Nee, niet de Erica's, de Nicole's.
De Nicole's.
Even voor de geschiedschrijving.
Die, hoe ga ik dit beschaafd zeggen?
Het hoeft niet beschaafd, het gaat gewoon over borsten. De helft van de wereldbevolking heeft ze, dus...
Ik wilde tieten zeggen.
Tieten mag ook, vind ik een prima woord.
Tieten mag, jij mag dat tegenwoordig?
Voor mij mag je tieten zeggen, hoor.
Oh ja?
Ja. Ja, misschien dat onze luisteraars heel boos worden. Of onze luisteraars, jullie luisteraars heel boos worden. Ik hoor er een beetje bij, hè, jongens.
Oké, de tieten van Alexis.
Ja.
Hoe?
God, nee.
Zorg je dat ze er niet uitvallen? Want dat was waar ik continu bang voor was. Met die jurk, het was echt gewoon...
Nou, er zijn een paar dingen die helpen.
Dit is een beautyblokje van Kampen. Ja.
Het tietenblokje. Punt 1, zwaartekracht. Zolang jij gewoon rechtop zit, hangen ze in die jurk. Ze gaan naar beneden en ze stuiteren er niet vanzelf uit. Punt 2, jij moet niet voorover buigen. Je bent beperkt in je bewegingen als je zo'n jurkje aan hebt. Maar punt 3, de juiste ondersteuning. En dat kan allerlei vormen hebben. Er kan een goede BH onder zitten. Dan zit je echt lekker ingesnoerd. Kunnen ze geen kant op. Puilen ze er wel een beetje zo aan de bovenkant uit. Maar verder zit het gewoon strak. Kan ook zijn dat het ingebouwd was in haar jurk. En er bestaat ook zoiets als booby tape.
Sorry,
waarbij,
wat?
Ja, booby tape. Waarbij je dus met plakband je tieten vastplakt in de jurk.
Serieus, dan plak je...
Ja,
wat?
Er zit dubbelzijdig tape. Plak je dan in je jurk en op je tieten. En dan blijft het zitten.
Maar dat is toch super oncomfortabel?
Dat is niet heel prettig. Nee, het is een reden waarom ik dat nooit heb.
Ik leer hier allerlei nieuwe dingen aan. Jan, wist jij dit?
Ik ben wel bekend.
Ik bedoel, ik kom weinig in aanraking met tieten. Ja, dat doorgaans.
Zou je vaker moeten doen.
In het dagelijks leven.
Nou, tieten, ik heb wel eens een keer gehoord van tietentape, inderdaad, ja. Maar dat je, ik weet, ja.
In dit geval
klinkt
zo
pijnlijk dat je dan volgens je tiet zo ratsch uit je BH moet.
Ja, nou, in dit geval denk ik dat het eigenlijk vooral heel goed ingesnoerd was. Omdat ze ook helemaal tegen elkaar aangedrukt en omhoog gedrukt waren, is dat gewoon een soort harnas wat ze aan heeft. En dan is het inderdaad, ja, het komt er een beetje bovenuit, maar het kan geen kant op. Die tiet is groter dan dat gat, dus het kan er gewoon niet uit.
Maar is het dan ook zo dat als je zoiets uittrekt, dat je dan denkt, dat je zo'n soort van...
Als vrouw zijnde...
Dat zou bevrijd zeggen, free your boobies.
Ja, als ik voor mezelf spreek, is zeg maar een van de fijnste momenten is aan het einde van een lange dag je BH uitdoen.
Oh ja?
Dat is echt heel fijn. Ik denk dat de meeste vrouwen met grote borsten dit kunnen beamen.
En misschien 0620, ook met
lijden. laat het van je horen, jongens, meisjes.
Oh, maar ik zat echt alleen maar op dat moment te denken...
Maar je hebt het je al heel vaak afgevraagd. Ook al tijdens het kijken. Ja. Ook die Sophia die natuurlijk...
Nou ja, er zijn wel momenten, bijvoorbeeld wat Chelsea aan had. Daar zat dus duidelijk geen ondersteuning in. Nou heeft Chelsea iets kleinere borsten. Maar dat vind ik nog enger. Want dat is gewoon een soort band over je borsten heen.
En die hing ook maar in één kant vast.
Precies, over één schouder. Als die dus inderdaad iets opkruipt, dan vloepen ze er dus lekker onderdoor. Waar Sophia dan weer regelmatig last van had.
Ja, inderdaad, ja.
De underboob.
Delicious underboob, ja.
Ja, maar blijkbaar waren ze ook niet heel erg bezig met waar hun tieten waren op dat moment. Want ze zaten overal.
Die tieten?
Die tieten, ja.
En mijn ogen ook.
Ja. Ja, dat was zeker bij de vrijgezellen natuurlijk ook de bedoeling.
Ja.
Ja, ja. Maar Oké.
Nee, ja, stel je vraag. Ik wilde door.
Zijn er nu ook... Want wij hebben nu natuurlijk eventjes de vrouwenexpert aan het woord gelaten. Wij weten dat 80% van onze luisteraars ongeveer vrouw is. Dus misschien kun jij... Zijn er prangende vrouwen vragen over hoe, zeg maar, mannen dingen die jij nu zou kunnen vragen aan twee zeer excentrieke mannelijke mannen die dit presenteren.
Mannelijke mannen?
Och jeetje, heb ik vragen... Nou ja, ik vraag me altijd af, maar daar hebben jullie het natuurlijk ook al over boxers en zo gehad. Ik kan me niet voorstellen dat wij de boxers fijn zijn, dat het dan bungelt.
Oh, begin hier nou niet over.
Maar wij de boxer Wouter weer hebben.
Ja, precies. Maar jullie zijn ook van het insnoeren in een iets wat strakkere boxer.
Snoeren, ja, dat niet, is maar wel gewoon een strakke boxer, ja.
Ik hou ook niet van wij de boxers, nee.
Is dit het?
Ja, ik zit te denken, het mannelijk lichaam heeft geen geheimen voor mij.
Mooi, dan kunnen we door. Temptation. was wel zo'n aanzoek daar op dat strand.
Uh-huh.
Waarbij je denkt, ja, als je het een keer moet doen, zeg maar, of als iemand dat soort dingen tegen je zegt, dat moet toch wel een soort van hemel op aarde zijn. Ja,
ik vond de locatie, die doet me niks, want ik heb een hekel aan rozen en aan strand, dus dat schiet voor mij niet op. Maar inderdaad, wat hij...
Romantisch.
Ja,
niks mee te beginnen met
mij. Nee, maar wat hij zei, inderdaad, dat die woorden, ook al wat eigenlijk al wat hij al zei bij het kampvuur, maar ook daarna, dat is inderdaad, het was gewoon echt een goed aanzoek.
Ja.
Echt, ja, en heel mooi.
En ook zij die dan zegt, joh, one in a million. Ach, dat wil je toch. Je wil toch een vrouw hebben die dat zegt.
Ja. En ik zei tijdens een live commentaar, ik wil eigenlijk een man die me zo op kan tillen. Zonder enige moeite. Oh, ja. Een soort veertje in de lucht.
Ja, het is ook wel echt een bouwwerk van een man, inderdaad.
Bouwwerk.
Ja, een imposant figuur.
Ja, inderdaad, ja.
Ja, een soort Griekse god.
Zo.
Nou.
We kregen trouwens nog een audioberichtje over dat aanzoek. Moeten we natuurlijk ook nog even behandelen. Van Bianca.
Hallo, mannen van het kampvuur. Ik heb net de laatste aflevering gekeken. En ik ben heel benieuwd wat jullie van het huwelijksaanzoek vonden. Want sowieso was ik... Nou ja, eigenlijk vond ik het wel goed dat ze wegliep bij Mark. En dat ze een soort van, nou ja, privé... Dat, zo kun je het natuurlijk niet noemen. Maar een soort van privé... plekje hadden waar hij haar uiteindelijk toch nog ten huwelijk kon vragen. Maar waar ik wel heel erg verbaasd over was en waardoor ik ook meteen een beetje een soort van rare Disney vibe of zo krijg, is dat Julian dus met enorme volzinnen en echt enorm prachtig zo'n heel monoloog eruit gooit waarmee hij dan haar ten huwelijk vraagt. Als dat daadwerkelijk uit hemzelf komt, respect. Ik heb nog nooit een man zo horen praten. Dat kan door mijn omgeving komen. Of door het feit dat ik daar zelf een klein beetje allergisch voor ben. Maar ik vraag me altijd meteen af, is dit echt? Hoe vaak hebben ze dit overgedaan? En vervolgens kwam daar ook nog even de aftiteling met de sterrenhemel overheen. Dat ik dacht, heb ik nou naar een Disney-film zitten kijken of zo? Wat is dit? En waar ik wel even heel hard om heb gelachen, was het lampje in dat doosje van die ring. Dat had ik ook nog nooit gezien. Maar goed, ik ben heel benieuwd wat jullie van het aanzoek vonden.
Ja, dat lampje.
Dat is wat je oppikt uit het appje.
Oh ja,
dat lampje was inderdaad, ja, dat is volgens mij zodat die ring meer blinkt. Want mensen willen bling. Dat vind ik dus ook verschrikkelijk. Ik ben echt niet gemaakt voor de wereld. Gewoon
jij bent heel erg bling.
Jij bent wel van de bling.
Glitters nee, maar en... glitter en bling, daar is een heel groot verschil tussen. God. Nee.
Met een vingertje, zeg je.
Ja, dit is met een vingertje. Jongens, let
pas op.
Nee, ja, het is vooral voordat Elger mij straks met zo'n ring ten huwelijk gaat vragen. Dat ding moet ik niet hebben, hoor. Maar goed, nee, maar dan als dat lampje erop...
Ik hoop dat die lijst
staat genoteerd.
Ja.
Maar als dat lampje erop schijnt, dan krijg je dat natuurlijk extra, heel hard terugschijnt ook.
En want in het donker zie je er natuurlijk anders geen reet van. Zo is het ook. De vraag van Bianca is natuurlijk eigenlijk... Nog fijn om te weten trouwens naar wat voor voorkeur... Bianca's uitgaat om qua mannen, dat hij vooral geen volzin... Nou,
Zoals jij. Ja, precies.
Wil je
een
nummer?
Droomman bent.
Maar zij valt dus niet zo goed, heel erg op mannen die goed uit hun woorden kunnen komen. En de vraag is natuurlijk, was het nep? Moest het een aantal keer over?
Ik denk niet dat het echt een aanzoek over is gedaan. Dat kun je niet maken. Nee. Maar het was niet echt privé als er 5 camera's opstaan.
Nee, ja, en we hebben het natuurlijk net ook al gehad over waarom ze misschien zo goed uit hun woorden konden komen. Dat hij dit inderdaad misschien gewoon ingestudeerd heeft. Dat kan ik me voorstellen.
Sowieso is het natuurlijk geen man die... Je gaat, als je je vrouw ten huwelijk gaat vragen, of je vriendin natuurlijk, want dat wordt dan je vrouw, tenminste als ze ja zegt. Goed, lang verhaal. Maar je gaat natuurlijk daar niet staan en denken, nou, ik weet nog niet precies hoe ik het ga zeggen, maar kijk wel eventjes. Dat is natuurlijk wel, dat wil je wel echt goed voorbereid hebben.
Op zijn minst bedacht, dit is wat ik ongeveer ga zeggen. Ik ga zo beginnen of zo. En dan kan het natuurlijk nog wel afwijken van wat je hebt bedacht. Maar ja, dat heb je voorbereid, neem ik aan.
Ik denk dat het over de top, dat het ook wel heel erg Amerikaanse televisie is. Dat het zo...
Ja, en hij had heel veel rust.
Ja.
Dus hij had ook in het gesprek, zeg maar, over het verhaal wat hij aan Kristen wilde geven bij het kampvuur, had hij al rust, heeft hij na zitten denken. Dus hij kon, als je niet het idee hebt dat je gehaast bent of zo, dan kun je ook heel goed zinnen opbouwen, weten wanneer je eindigt. Als je heel goed het verhaal al hebt, dan kun je volgens mij heel goed dat soort verhalen, ook zonder haperingen of vergissingen of zo, doen. Maar het komt neer op rust en weten wat je ongeveer wil gaan vertellen.
Ja. Ja, en het hielp ook dat zij niet hysterisch werd. Want je hebt natuurlijk ook wel eens met die huwelijksaanzoeker dat zij dan, oh my god, gaat doen, weet je wel. En dan krijg je dus dat haastgevoel.
Ja, want
dan
denk
omdat je denkt, oké, dan moet ik die vraag moet ik nu wel echt gaan stellen, want anders duurt het te lang.
En
zij, had wel een soort van, wat overkomt me nu? Oh my god, gaat hij dit echt doen?
Ja.
Maar wel in alle rust liet ze hem gewoon zijn ding doen.
Ja. Op welk moment denken we dat ze door had dat ze ten huwelijk... Ik denk vanaf het moment dat
vanaf
ze
dat ze die rozenblaadjes zag liggen. Ja, absoluut. Ja, dat denk ik wel.
Dat heeft ze heel goed verborgen weten.
Wat denk jij dan?
Nou, dat weet ik niet zo goed, maar inderdaad, omdat ze... Wat een zelfbeheersing heb je dan? Of een gevoel wat die ander nodig heeft. Dus dan is er dan... Want dan gaat dus kennelijk niet... Dan beseft ze misschien wel dat ze wat er gaat gebeuren. Maar ze beseft tegelijkertijd dat het niet om haar draait op dit moment. Dat het zijn actie is. Mm-hmm. En dat haar moment komt. En ze kan... daar is echt een zelfbeheersing en een samenspel voor nodig. Die is indrukwekkend.
Maar dat zag je toch aan alles. Dat deze dat mensen elkaar... Ze hebben hetzelfde proces meegemaakt.
Hey, proces.
Ja, daar is hij. Pling, pling.
Pling, pling.
Maar op dat eiland, ze zijn tot dezelfde inzichten gekomen. Ze wisten elkaar perfect aan te vullen bij dat kampvuur. Er was meteen fysiek contact, mentaal contact, oogcontact. Die mensen horen gewoon bij elkaar. Dat zeiden ze ook. We hebben elkaar niet voor niks leren kennen. Dit had zo moeten zijn. Dus ik denk dat ook die synchroniteit in dat aanzoek laat ook weer zien dat dit inderdaad goed past.
Ja, ze weten precies wat we elkaar aan elkaar hebben en wat de ander nodig heeft. Tenminste, ze hebben op dit soort momenten wel. In die relatie, zeg maar, ze zijn niet voor niks naar Temptation Island
precies,
gegaan.
Precies, dus er was vast ook iets.
Mis.
Mm-hmm. Of dat ze daar iets van kwijt waren geraakt van dat contact, omdat ze zich dus voor elkaar buitensloten. En ook bijvoorbeeld wat ik heel intens vond, waar ik eigenlijk het hardst om moest huilen, was het stukje dat hij zei dat hij Kenny had beloofd om voor zijn zusje te zorgen.
Daar ging ik ook hoor.
Ja, precies. Dat was
het. Zullen we daar heel even naar luisteren?
I never shared this with you before. But I want to tell you now. The last time I saw Kenny, I held his hand and I made him a promise that I was going to take care of his little sister for the rest of my life. Because he's not physically here to be able to do that. Chris, I'm willing to spend the rest of my entire life making you feel valued, appreciated, and loved like you've always deserved.
Ja, dat was wel echt wat ik zei. Daar ging ik ook. Daar brak ik ook.
Ja, toen had jij opeens je mouwen van je trui nodig om je ogen af te vegen. Wat een fijn eigenlijk dat we met z'n drieën zo open naar elkaar zijn, dat we gewoon met z'n drieën huilend in de woonkamer kunnen zitten en dat niemand zich gegeneerd... Ja, jij voelde je wel gegeneerd volgens me. Voelde jij je gegeneerd?
Nee, ik dacht dat het nu ook wel oké was om te huilen.
Ja.
Ik ben niet zo'n enorme huiler. Jij veel meer, heb je wel eens gezegd.
Ja.
Maar in dit geval, dit raakte mij ook wel inderdaad.
Nog een leuke huiltip trouwens, die ik dankzij jullie... Even een dingetje. Want een blokje tussendoor. Dit gaat ook over Julian. Julian heeft op een gegeven moment, waren er van die beelden dat hij in zijn eentje op zijn slaapkamer zat te huilen.
Ja.
En toen had hij een handdoek waarmee hij zijn tranen droogde. Ja. En toen zeiden jullie in de podcast, nou was er nou niet even een tissue of een stukje keukenrol beschikbaar voor die arme man. Maar dit doe ik dus ook altijd en dit is echt de huiltip. Als je verdrietig bent, om welke reden dan ook, en je moet huilen, gun het jezelf om je dikste, zachtste handdoek te pakken en daarin te huilen en daarmee je gezicht af te drogen. Want dat is het comfort wat je op dat moment nodig hebt. Die stomme, ruwe zakdoekjes, daar krijg je alleen maar een rode neus van en gedoe. Dan wordt allemaal snotterig. Nee, je moet in een zachte handdoek huilen. Je moet
toch
niks.
Niet je neus snuiten in een zachte handdoek?
Jawel. Je hebt toch een wasmachine? Het is echt, je moet het eens proberen. Het is zo comfortabel. Het is zo fijn op het moment dat je je kut voelt om in een handdoek te huilen.
Ik ben zo blij dat we dit ook gewoon kunnen in de podcast.
Ja.
We kunnen het over tieten hebben, we kunnen het over huilen hebben. Huiltips, dit is toch heerlijk?
Dus jij gebruikt je zachtste handdoek?
Ja.
Ik gebruik vaak mijn t-shirt. Dus dan trek ik mijn t-shirt er zo op, zo, over mijn mond en over mijn neus. En zeg maar dan weet ik, omdat het dan ook nog een beetje verborgen zit, zeg maar.
Ja.
Dus dat geeft ook nog iets knussigs.
Nou, ik heb natuurlijk als vrouw wel eens make-up op en dan zitten dus mijn kleren onder de mascara.
Ja, dat is wel lastig. Daar
heb je een wasmachine voor.
Ja, maar dat gaat niet altijd uit je kleren en je handdoek kan wat heter en zo in de was.
Ja,
dus dat is
ik gebruik altijd gewoon mijn mouwen, dat hebben jullie gezien.
Ja, dat werkt ook top.
Het was heel snel opgelost.
Ja, het was meteen weg.
Je wateroverlast.
Ja. Lastig als je dan brildrager bent. Dan moet je helemaal of eronder of je moet je bril afzetten.
Ja, dan zie je Temptation Island niet meer.
Nee, precies. Dan kun je niet meer volgen.
Over Temptation Island gesproken.
Oh ja, daar ging het over. Leuk dat je luistert.
We hebben nog één koppel niet gehad. En dat was toch wel de meest verrassende.
Ja, raar dat we daar zo lang...
Nee, dat is juist heerlijk dat we daar zo lang over...
Jij zei net tijdens het kijken, zullen we het nooit meer hebben over deze mensen. Dus dat was eigenlijk waarom ik er nog niet over begonnen was.
En toen zeiden jullie, we moeten nog een podcast opnemen. Ja, Chelsea en Thomas. Daar zat inderdaad wel de verrassing van de aflevering. Want ik denk dat we het van Kristen en Julian wel verwacht hadden.
Ja.
Zij zijn samen naar huis gegaan.
Ja. Bizar. Ik snapte er geen zak van.
Dat is lastig, want ik wilde net aan jou vragen.
Leg het even uit.
Nou ja, ik kan wel een analysetje op loslaten. Maar wat er volgens mij gebeurt... Oké, wat ik wel echt heel pijnlijk vond... was hoe vaak Chelsea zei... I didn't want to come here. Dat ik wel dacht, ja... Dat is toch echt kut als één van de twee de ander heeft overtuigd om aan dit programma...
Corey wilde ook niet.
Nee, precies. Ja. Dat je dan wordt overtuigd om hier aan mee... Kijk, iemand meenemen naar een relatie...
Wie van twee heeft ze dan opgegeven? Want ik kan me ook geen wereld voorstellen waarin Thomas haar dwingt om daar naartoe te gaan.
Ja, volgens mij wel, omdat hij dus iets wilde bewijzen aan haar.
Oh, hij dacht ja, precies, ja.
Kijk, want hij heeft de hele...
Maar dat wilde zij ook. Toch?
Ja, joh. Misschien uiteindelijk... Wel, of je geeft dan toe omdat je denkt dat het helpt of zo. Nou ja,
dus misschien meer een beetje het idee dat wat ze er misschien mee bedoelde was dat het niet haar idee was.
Ja, precies. Voor mij hoefde dit niet.
Ik wilde dit niet, maar meer een. Het was niet mijn idee of ik zat hier.
Voor mij hoefde dit niet. Precies. Ja. Nou, kijk, want wat ik dacht dat er zou gebeuren was. Oké, Thomas denkt, ik laat aan haar zien dat ik niet over de schreef ga. Maar hij begrijpt niet dat al dat geflirt wat hij liet zien... dat dat eigenlijk al het probleem is. Dus dat het niet erom gaat. Het punt is niet, ik flirt wel, maar ik weet waar de grenzen liggen. Nee, het punt is, waarom heb je überhaupt die behoefte... om zo te flirten met die vrouwen? Waarom
daar
wil je
ging
de
het vanaf
billen,
het allereerste begin mis.
Waarom wil je de billen van Sophia insmeren? Waarom heb jij dit nodig om een good time te hebben... terwijl je ook gewoon karaoke kan zingen met elkaar zonder iets? Dat is ook heel erg leuk. Goed.
Een kampvuuruitje met melk.
Ja, geef je op voor een karaokeavondje.
I'm game, leuk. Maar goed, dus daar zat al een mismatch in... dat hij dacht dat hij wel had bewezen dat hij zich had gedragen. Maar dat zij überhaupt bij de eerste flirtpoging al dacht... ja, dit is nou precies het probleem en hij snapt het nog steeds niet.
Ja.
Vervolgens heb je natuurlijk het hele... toen ging zij vreemd, dus toen ben ik ook maar vreemd gegaan ding. Dus ik dacht, nou, dit is aan alle kanten kapot.
Ja. Kapot!
Sorry. Hij was ook echt heel erg boos op haar dat zij die beloftes had verbroken. Daar leek hij ook echt niet overheen te kunnen komen.
Nee.
Dat ging het hele gesprek. Ging precies zoals ik had gedacht.
Ja.
Toen lachten ze een keertje naar elkaar. Toen zeiden ze, I want to leave the island with you. Toen dacht ik, hè?
Ja, we zagen sowieso al Chelsea ontzettend opgefokt op het moment dat hij zijn verhaal mocht doen. Zij zat echt gewoon letterlijk op de tong te bijten, volgens mij. Dat zag je ook.
En ja, de mond maakte allemaal rare bewegingen.
De ogen werden maar groter. Ja, het was echt die dacht, gaat ontploffen zo meteen.
Ik dacht op dat moment... zij is heel boos over de dingen die hij zegt.
Mm-hmm.
Maar volgens mij, later, als je haar reactie ziet... dan is die veel liefdevoller dan boosheid. Dus er is iets anders gebeurd. Er zijn waarschijnlijk gewoon... stuk. Want wat hij eigenlijk zei is... ik heb telkens voor ogen gehouden wat onze afspraken zijn. Ik wilde je bewijzen... nou, precies wat jij zegt. Ik wilde bewijzen dat op het moment dat je flirt... dat het niet meteen vreemd gaan hoeft te zijn... om jou te laten zien dat dat heel goed los van elkaar kan bestaan. Dat was zijn missie de hele tijd. Dus ik denk uiteindelijk dat er in haar gebeurde... dat ze opeens doorhad dat hij... het met goede bedoelingen heeft gedaan en begrepen heeft wat hij deed. Dat is totaal verkeerd gevallen en dat was helemaal het punt niet. En zo, weet je, dat bestaat allemaal nog. Maar ik denk dus uiteindelijk dat zij vooral... dat er achter haar een soort emotie schuil ging van... oh god, dit is allemaal in mijn blinde vlek gebeurd. Ik heb dit nooit doorgehad, maar hij is wel de hele tijd met mij bezig geweest. En nou wil ik eigenlijk iets zeggen omdat ik eigenlijk gewoon...
Je wilt gewoon op zo'n moment reageren natuurlijk. Ja.
Dus het uiteindelijk was het denk ik... Het was geen boosheid, terwijl het daar wel heel erg op leek. Het leek inderdaad alsof zij daar...
Frustratie leek het in eerste instantie, vond ik. Ja. Ja. Alsof ze dan wil zeggen... Nee, dat is niet waar. Precies, dat klopt niet of zo. Terwijl...
Ja.
Ja, en ik denk dus gewoon dat het hele probleem bij die mensen is... dat ze dus inderdaad issues hebben, maar ook dus nog steeds heel erg van elkaar houden. En mm-hmm. Ze zijn volgens mij helemaal gek geworden in die door van elkaar gescheiden te zijn.
Ja.
Zij had ook die videoboodschap die volgens Thomas ook helemaal geen liefde in zich had. Klopt en ook. Zo. Ze heeft dat waarschijnlijk helemaal kapot gerationaliseerd.
Ja.
En dan ziet ze hem weer. En dan denkt ze, ja, dit is wel mijn man. Ik voel hier van alles bij. Want ja, dat voelde ik de afgelopen jaren ook.
Ja.
Dus dat het niet zo makkelijk is. Dat je kan hem niet zomaar wegredeneren.
Nee. En we leerden nog dat ze niet verliefd is geweest op Blake. Zegt ze althans. Ik weet het niet. Ze heeft wel met hem zitten zoenen. Maar...
Ja, god, ja, hoe vaak ik wel niet met iemand heb gezoend waar ik niet op verliefd was.
We kregen trouwens nog een appje van iemand die...
Ja, hele rare blikken. Ja, appje.
Maar sorry, ik ging door. Maar jullie hadden een momentje, begrijp
ik? Ja, god, ik was opeens benieuwd of dat voor of...
Appje dus van Marianne, die net als Blake tandarts is.
Oh, god.
Dus die weet hoe het is om tandarts te zijn.
Wat een goede quote, Martin. Je zit er lekker in vandaag.
En zij komt tot de conclusie, gadverdamme... Wat een creep.
Ah, kijk.
Nou, dat
is een professionele mening over de tandartscollega. Ja.
Het is maar goed dat hij zich niet ziet als een typische tandarts, zegt ze. Want daar wil niemand zich mee associëren.
Hmm.
Hoppa.
En zij trouwens, daar moeten we jou nog voor bedanken, Nelleke.
Oh.
Is sinds vorige week naar ons gaan luisteren. Omdat jij ons genoemd hebt in Trust Nobody, denk ik.
Dat denk ik. Ik noem jullie te pas en te onpas ook.
En terecht.
Ja.
Maar dankzij jou hebben we dus een nieuwe luisteraar erbij.
Nou, leuk.
Zij is nog, zich nog terug aan het werken vanaf het begin van dit seizoen.
Oh, lekker.
Dus tegen de tijd dat ze dit hoort, is het juli, denk ik.
Ja, maar, zoiets.
Ja.
Ja.
Welkom.
Superleuk.
Wat leuk. Maar waarom heb je het over ons?
Nou, ik denk, ik weet het niet meer. Ik denk dat ik inderdaad in mijn andere podcast, Trust Nobody, dat doen we nu het Belgische seizoen van De Mol, dat ik daar misschien wel eens iets heb gezegd over, oh ja, deze week ben ik ook weer te gast in het kampvuur, of dat er iets te sprake kwam. En ik heb dus dit... laatst op Instagram dit huilverhaal met die handdoek gepost. En toen heb ik jullie ook genoemd.
Ah, ja.
En dat is ook weer opgepakt door een schrijfster van een boek, Red Mij Niet, Sanne van Arnhem. Die vond dat zo'n goede tip. Het boek gaat over hoe je mensen die het moeilijk hebben moet steunen. En die heeft dan weer op haar Instagram die tip gedeeld met de link naar Temptation Island en zo. Dus... En,
mijn god.
Dus it's going places.
Onze ster is reizende.
Kennelijk.
Dat kan niet anders.
Dus ik denk dat jullie honderden nieuwe luisteraars gaan hebben.
Dat kan niet anders. Je kunt ons steunen op patreon.com.
Meteen even.
En stuur ons bericht op 0620 15 15 29. Want het kan nog, want we zijn er volgende week ook nog.
Yay!
Maar eventjes terug naar het kampvuur. Het laatste kampvuur van Thomas en Chelsea. Zij gaan dus samen weg. Maar hebben we... Dus er was een verrassing. Hoe moet Sophia zich gevoeld hebben? Weten we of zij nog leeft? Of is ze van een rots gesprongen?
Ze had in ieder geval de Sophia's om op terug te vallen.
Ja, daar is ook weer blijven drijven, denk ik, als ze van een rots sprong.
Waar ik jullie eigenlijk nooit over heb gehoord, hè, in de podcast. Jee.
Hier komt iets serieus.
Een stukje kritiek naar de mensen toe.
Nee, helemaal niet.
Oh, niet.
Nee, maar gewoon iets waarvan ik dacht, is jullie dat niet opgevallen? Of hebben jullie het er nooit over gehad?
De Sophia's, die
het
zijn wel
het leeftijdsverschil tussen Thomas en Sophia.
Ah.
Zij is 22, hij is 37.
Ja, daar merk je toch niks van.
Maar dat had ik sowieso, dat ik dacht... Nee, dat ik...
Oh, in de categorie, dat kan natuurlijk nooit iets serieus worden.
Ja, dat ik dacht, hoe zien zij dit voor zich? Als ik vergelijk met, ik ben nu 35, dus ik zit meer richting Thomas. Hoe ik was toen ik 22 was. Als je dan hier uitkomt uit Temptation Island...
Toen leerden wij elkaar kennen.
Toen ik 22 was.
Ja. Yeah.
Ja, ik denk het wel zo ongeveer.
Lang geleden.
Leuk. Ja. Maar goed, ieder geval. Kijk, en ik ben, ik ben helemaal niet zo van, oh, dat kan echt niet of zo, of qua leeftijdsverschil. Maar dan heb je vaak dat je elkaar in het echte leven ontmoet en dat daar dan een op een normale manier een klik ontstaat. Ja. Maar nu matchen die levens wel. Wat voor een leven heeft Sophia, wat voor een leven heeft hij? En zit je in een beetje dezelfde levensfase? Heb je het idee dat je zelf samen een toekomst hebt? Ik dacht zelf, nou, volgens mij is dat... Ja, hij is wel misschien wat jonger dan een gemiddelde man van 37. Zij is niet ouder dan een gemiddelde vrouw van 22.
Het is wel irritant. Echt, aan alle kanten kreeg ik uitslag. Inderdaad.
Dus ik had inderdaad eigenlijk alleen maar het idee, dit is een hele leuke, vrolijke vakantieliefde voor Thomas. Maar dit wordt niet een serieuze relatie als ze samen... Stel, Chelsea dumpt hem en ze gaan samen naar huis. Ja, ik had er niet heel veel vertrouwen in.
Nee, ik denk ook dat het... een vakantieliefde is denk ik een goed woord. Hij is inderdaad wat... Ik denk dat hij goed mee kan komen met iemand die jong van geest is. Ik denk dat het daarin zit. Dus hij kan makkelijk die schakel maken naar iemand die gewoon leuk en springerig is. Want hij genoot kennelijk ook van dat hysterische gedoe van die Sophia. Ik zou
vreselijk.
Ga aan de andere kant van het zwembad liggen, alsjeblieft. Dat, weer, dat niveau. Ik zou daar moeite mee hebben op den duur. Zeg maar, even is leuk. Mm-hmm. Een minuut of vijf. En daarna...
En de overige maand... De rest van de maand moet ze gewoon weg.
Gewoon weg. Hup, ze maar ja,
geldt dat niet ook voor Kendall en Alexis? Dat je uit zo'n programma komt en het dan samen denkt te gaan maken. Ja, ik vraag me af of dat lukt hoor.
Ik hoop echt dat Alexis de biezen heeft gepakt. Voor haar own sake. Maar ja, ik weet het niet. Ik weet wel dat een seizoen in Amerika dat ik ooit heb gezien... daar kwam wel een keer echte liefde uit. Dus er was inderdaad iemand met een hele lange relatie... die daar eigenlijk... Dat was ook wel schrijnend, doordat je dan dus eigenlijk ontdekt hoe de liefde echt is. Dus dat heb je natuurlijk vaker als je vanaf heel jongs af aan bij elkaar bent. Dat je niet echt vergelijkingsmateriaal hebt. Dus je denkt, dit is een relatie en zo werkt dat nou eenmaal. Mm-hmm. Nou, hij kwam helemaal tot bloei en hij ontdekte hoe het was als hij niet de hele tijd bekritiseerd werd. En de hele tijd moet veranderen en niet zichzelf kan zijn. Maar juist gewoon iemand hem ziet voor wie die is. Dus dat was echt de terugblik. Aflevering was echt... Ze gingen bij elkaars familie op bezoek. En ze waren intens gelukkig en bij elkaar ingetrokken. Nou, weet ik niet of dat tot op de dag van vandaag nog steeds is.
Volgens mij niet. Ik heb ergens aan me bij dat het...
Dat het toch weer...
Toch mislukt is.
Dat kan natuurlijk.
Maar ik ben niet boos hebben.
Ik weet de namen ook niet eens meer hoe ze heten. Maar in ieder geval... Dus het kan. Maar ik denk wel... dit Temptation Island is echt in alles het tegenovergestelde van het normale leven.
Brengt ons bij een stukje huiswerk die we onszelf gegeven hebben. Want er heeft een artikel gestaan op fox.com. Ik vind een linkje wel even in de show notes. Het is een nieuws site, toch? Hoe dat zoiets?
Met opinieartikelen.
Ja, en er is een mevrouw geweest die de heel Temptation Island uitgeplozen heeft. Jij noemde het een zuur stuk, Martin.
Ik vond het een zuur stuk.
Maar waarom?
Het was... Ik heb er jou iets van, zo'n journaliste die vanuit de hoogte neerkijkt op reality televisie. En dat is toch allemaal zo kut en mensen gaan er dan onderdoor.
En toen zei ik, maar het is misschien een beetje zuur, maar is het ook onwaar?
Nou, ik denk wel, ze noemt ook voorbeelden en ik neem maar even aan dat die kloppen. Van mensen die dus in therapie zitten na deelname aan dit programma, omdat ze er daadwerkelijk aan onderdoor gaan. Dan denk ik wel, het zijn wel volwassen mensen die zich hiervoor opgeven. Die weten, of kunnen weten op zijn minst, waar ze aan meedoen.
Ja, de strekking van het verhaal is een beetje... Je gooit allemaal mensen onverantwoord samen in een giftige cocktail. Eigenlijk gewoon een beetje het standaard verhaal... wat iedere journalist volgens mij zo ongeveer schrijft.
Je geeft
schrijft.
Ze drank en verleiding en je maakt ze kapot.
Precies, en je gaat doen alsof het een proces is of een journey of weet ik veel wat.
Daar hebben wij ook wel kritiek op.
Hebben wij ook wel kritiek op. Ze schrijft van volgens mij zijn die mensen meer gebaat... bij het zien van een psycholoog dan een uitje naar Temptation Island... Zou het niet goed zijn als daar een psycholoog zou rondlopen om die mensen af en toe een klein beetje op de rails te houden? Hoewel ik in dit seizoen zou ik niet zo goed weten wie nou daar heel erg veel... Jawel?
Ja, ik denk dat Corey en Aaron echt gewoon samen naar een relatietherapeut hadden
achteraf.
Moeten gaan achteraf.
Maar... Ik kan me niet echt een karakter hebben dit seizoen... waarvan ik denk, daar had eigenlijk... meer dan Mark daar aanwezig is... nog een psycholoog voor rond moeten lopen.
Ja, Kendall is natuurlijk gewoon een gestoorde gek. Een psychopaat.
Nee, hij is gewoon een narcist.
Een narcist ook, maar ik weet niet of...
ook.
Ja, bovenop de tafel.
Nog een diagnose erbij.
Doe ik gewoon, hè, vanuit hier.
Ja.
Dus ik denk dat hij best baat zou hebben bij een psycholoog... maar niet per se vanwege dit programma, want... Wegens zijn relatie. Wat hij daar doet is natuurlijk bizar. Maar dat is niet per se iets waarvoor hij naar een relatietherapeut zou moeten. Erica moest gewoon rennen voor de leven. Ja. Wat ze gedaan heeft.
Ja.
Maar dat is niet iets wat een psycholoog had opgelost, denk ik.
Maar wat ik wel bijvoorbeeld ook bij Julian en Kristen zie... is dat ik wel denk, die hebben denk ik rauwe begeleiding nodig. Ja. Want dat is natuurlijk... Zij heeft dat overlijden van haar broer ergens heel diep weggestopt. Die deur dichtgekwakt. En is door gaan leven. En het heeft allerlei problemen veroorzaakt. Omdat je dat namelijk niet kan. Dat kan gewoon niet. Dat overleef je niet. Dan maak je jezelf kapot. Dan vreet het van binnen je op. Dus En
ook de belofte die Julian aan die broer heeft moeten doen... Ja. is natuurlijk ook echt precies, dat rust ook, als een blok op je schouders.
We hadden het daar natuurlijk net over. En hij heeft dat dus ook nooit tegen haar gezegd. Dus dat is inderdaad allemaal... Ja. Rust dat op hem. Mm-hmm. Zij weet daar niks van. Dus ze kan dat ook niet daaraan koppelen. Bepaald gedrag of zo. Dus ze denkt ook misschien alleen maar van... Wat is er nou aan de hand of zo? Dus ik denk dat ja, en dan is inderdaad... Wat die journalist in dat stuk schrijft inderdaad... Het is onverantwoord om hen hier... binnen Temptation Island daarmee te confronteren. Ja, dat weet ik niet. Misschien was dit zonder Temptation Island wel nooit losgekomen. Nee, en waren die mensen dan helemaal nooit ergens terechtgekomen. Ik hoop wel dat ze misschien door het programma hierna nog zijn doorverwezen naar professionele hulp. Of wat het aangeboden is. Of dat ze desnood, ja, al is het even een ingangetje van... hey, dit is iemand die je kan bellen. Of ga eens naar je huisarts. Ik weet niet hoe dat daar in Amerika werkt. Laat je doorverwijzen, want er zijn mensen die je hiermee kunnen helpen.
Ja.
Misschien zit daar ook wel gewoon iemand in het team die, nou, misschien niet psychologisch, maar in ieder geval iets kan met gesprekken voeren waar je wat aan hebt.
Ja, precies.
Ja, ik denk ook niet dat de schrijfster ongelijk heeft dat deze mensen psychische hulp kunnen gebruiken. Maar ik vind de conclusie daaruit te trekken dat het programma kut is en onverantwoord, dat ben ik gewoon niet met haar eens.
Nee.
Dat kan los van elkaar staan. Die mensen kunnen hier aan meedoen en daar een proces, daar is hij weer, doormaken. En hopelijk daarna de hulp krijgen die ze nodig hebben. Maar dat hoeft niet te betekenen dat ze niet hadden moeten meedoen.
Nee, en ik denk dat ze zich tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden.
Nee, en ik denk dat iedere deelnemer aan welk programma dan ook... net als in de brede maatschappij mensen kunnen zijn die hulp nodig hebben. Ik denk dat er in de wijde wereld ook heel veel mensen zijn... die wel wat hulp kunnen gebruiken.
Ja.
Ik heb ooit ik weet niet, was dat bij jullie in de Lockdown podcast, de podcast over Big Brother, ooit gehoord dat ze bij Big Brother zochten naar mensen die, ze vroegen daar wat voor medicijnen mensen gebruikten. En ze hadden een soort van bepaalde grens, dat als iemand Prozac gebruikte of zo, dat was precies wat je zocht. En als het heftiger iets was, dan was het geen goede kandidaat of zo. Ik weet niet meer waar ik dat gehoord heb, maar...
Ik kan me niet herinneren van Big Brother. Wat ik wel weet bij Big Brother is dat ze iedere week de beschikking hadden over een gesprek met een psycholoog. Dus dat ze,
zonder camera.
Zonder camera.
Ja.
Dus dat ze dat konden ze ook. Dat hoefde niet. Maar dat mocht wel.
En weet jij of dan mensen of daar gebruik van. Ik bedoel, dat hing buiten beeld.
Ja, niet allemaal, maar wel Nick, een van die bewoners, pas helemaal op het eind, toen hij het opeens heel moeilijk kreeg.
Maar Joey op een gegeven moment heel intens toen hij weg wilde.
En nu moet je natuurlijk Big Brother hebben gekeken, dus laten we het vooral weer dit onderwerp afwenden. Maar inderdaad, daar zijn we gesprekken geweest met... die mensen zitten 100 dagen natuurlijk in een huis opgesloten. Mm-hmm. Dat is mega intens. Het is nog veel intenser dan 2 weken zoals de Nederlanders... tenminste, ja, gaat over heel andere dingen natuurlijk. Maar die samenleving die je daar dan moet beheren, daar was in ieder geval beschikbaarheid tot een psycholoog. En hier niet. En volgens mij de Nederlandse...
Maar is het zo? Weten we dat het hier niet was? Het zou mij namelijk niet verbazen als er wel...
Als er toch iemand is achter de schermen.
Achter de schermen waar ze mee konden praten op zijn
minst. Kijken volgens mij wel psychologen mee. Dus er zijn psychologen die een oogje in het zeil houden om de... de deelnemers wel een beetje tegen zichzelf in bescherming te nemen. Mm-hmm. Maar volgens mij grijpen die psychologen niet in. Maar werk je nou voor Temptation Island en luister je dit? Laat ons vooral eventjes weten.
Want mag ook anoniem.
Mag anoniem. We zijn heel erg nieuwsgierig naar hoe dat werkt. Volgens mij is het zo dat er wel psychologen meekijken. Omdat je natuurlijk... Je hebt die psychologie ook nodig om dit programma te kunnen maken. Dus je moet weten waar je iemand kunt raken met een bepaald beeld om een bepaald effect uit te
Ja, dat te zie creëren. Je wel vaak, dat er heel bewust een bepaald fragment wordt gekozen. En dat jullie inderdaad ook zeggen, ja, dat was logisch, want dat is precies op de pijnlijke plek.
Ja.
Maar wat vond jij, Arjan, van het artikel? Vond jij het ook zo zuur? Want jij stuurde het mij en was een beetje verbaasd over mijn reactie.
Nou, het is natuurlijk... het wordt zuur, had ik... Ze bekijkt het met een... Ze bekijkt het heel kritisch.
Maar ook wel een beetje uit de hoogte. Daar ben ik wel eens met Martin.
En het is een bepaald soort manier van naar kijken, waarbij we wel meer van dat soort artikelen hebben gezien. Ik weet dat de Volkskrant op een gegeven moment nog het seizoen met Laura helemaal aan het affakkelen was. Dat het
was ook een kutseizoen trouwens.
Reality TV was dood, was ook volgens mij de titel. Want de kandidaten weten nu opeens allemaal wat er gebeurt. Nou, een seizoen later gingen natuurlijk klotsen het natuurlijk aan alle kanten. Dus dat was echt de grootst mogelijke onzin. Dus dat soort artikelen zijn wel een beetje simpel. Maar ik vond het wel... Er zaten wel een aantal interessante inzichten in nog.
Dat ben ik zeker wel eens.
Het is een long read in het Engels. Je moet er zin in hebben, maar hij staat in de show notes.
Zeker. Temptation.
Ik heb polls gehouden.
Uiteraard. Ik had niet anders verwacht.
Kunnen we nu vaststellen hoeveel van onze koppels uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan ten opzichte van de verwachting die onze luisterretters hadden?
Ja, we krijgen nog de terugblik, hè?
Het kan nog van alles gebeuren.
Okay. Ja.
Maar in ieder geval, dan is het nog wel even leuk om de cijfers van Chelsea en Thomas in herinnering te brengen. Want daarvan was nog 95% er zeker van dat ze uit elkaar gingen. Waaronder wij zelf. Als je de 5% als je bij die 5% hoort, neem maar even een biertje op vanavond. Of iets anders. Een broodje frikandel. Anyway, weet ik niet. We gaan door.
Nelle en ik kijken elkaar aan. Geen idee.
Ik zijnde naar Martin. Laat maar gaan.
Ik deed het toch niet, hè?
Nee, je begrijpt ook niks van vrouwen.
Ik heb nog wel een paar vragen voor je buiten de podcast.
Doen we buiten de podcast.
Doen we je de extra lange versie. Eindeloze terugblikken aan het einde van het seizoen zijn... 1. Mijn lievelings. 2. Verspilling van tijd.
Nou, ik heb 2 gestemd, dat weet ik wel.
Ik denk ook dat 2 de meerderheid heeft.
Ja, 93% vindt het ook. Ik heb daar 3 uitroeptekens achter gezet. En misschien denken mensen waarom...
Sturend. Sturende post.
Nee, want dat was bij mijn lievelings ook. Maar dat kwam omdat als je zeg maar die poll maakt... Dit is totaal niet interessant. Maar goed, als je die poll maakt, dan breekt die woorden af... totdat je meer typt en dan... En verspilling, daar stond de G op de tweede regel.
Alleen de G, ja.
En als ik er 3 uitroeptekens achter deed, dan wordt die tekst iets kleiner... en dan past de verspilling wel helemaal bovenin. Maar dan dacht ik, dan moet ik bij mijn lievelings dat ook doen. Want het is goed. Anyway. Zo ben ik ermee bezig. Op dinsdagochtend lig ik in bed. En zijn dit de dingen waar ik me druk over maak. En door naar vraag 2... 2 seizoenen van Temptation Island in een half jaar tijd. Give me more. Of wel even genoeg zo.
Persoonlijk zeg ik 2. Maar ik denk dat onze luisteraars 1 hebben gezegd.
Ik heb give me more gezegd.
Ja,
je hebt
give me more gestemd. Ja. Nou, dat is met 79% van de stemmers zegt give me more. Het is er is niet more, volgens mij.
Nee.
En dan 2 seizoenen het kampvuur in een half jaar tijd. Give me more. Of... wel even genoeg zo.
Ja, dat was wel even genoeg zo. Nee, ik heb ook give me more gestemd.
Ik hoop in dit geval wel give me more dan.
91% tegen 79% van die Temptation. We moeten een podcast gaan maken over iets anders dan Temptation. Mensen willen meer.
Toch die 1 tegen 100 podcast? Toch.
Dat is ooit een idee geweest dat we 1 tegen 100, dat heet tegenwoordig 1 tegen 50, zouden gaan doen. Omdat daar natuurlijk geen podcast over te maken moet zijn.
Nee.
Waarschijnlijk. Anyway, dat waren de polls. Toen wisten we nog niet, want dat is natuurlijk de hele ding. We wisten nog niet of dit onze laatste aflevering zou zijn. Maar nu weten we dat wel. Dus is er dinsdag een allerlaatste, laatste dinsdag poll.
De allerlaatste laatste.
De allerlaatste laatste.
Maar dan echt de laatste.
Maar dan echt de laatste. Voor dit seizoen. Dus eigenlijk is het niet...
Ingewikkeld. Maar dinsdag dus gewoon nieuwe polls.
Precies. Is het een onderdeel van jouw week?
Ja, als ik... nee, maar serieus. Als ik zeg maar Instagram open... Dan kijk ik altijd zo even zo bovenin bij mijn stories. Staan er wat mensen die ik heel interessant vind... waar ik geen story van wil missen. En als dan sowieso als het kampvuur dan oplicht... dan klik ik eigenlijk altijd op. Maar als het dan dinsdag is, dan denk ik echt... oh ja, stemmen. Maar het is echt waar. Ik overdrijf niet. Vind
mensen
ik leuk.
Doen dit.
Meningen geven.
Mensen zijn gek op meningen geven.
Ja,
dat
precies.
Klopt.
En het is zo lekker ingekaderd.
Ja, dat is ook zo.
Ik hou ervan.
We zijn dus ook nog jaar geweest. Dus we hebben heel veel felicitaties nog gehad. Dus ook voor jou, Martin. Namens al onze luisteraars via Instagram. Die hebben gezegd, gefeliciteerd. Je bent ook een held genoemd door Wouter. Door de bokser Wouter.
Oh, wij de bokser Wouter.
Wij de bokser Wouter. Die vond je een legend. Nou. Moet ik goed zeggen. Ja, hij vond mij another legend.
Je had wel enigszins een ongemakkelijke foto gepost, moet ik zeggen.
Dat is een foto van onze site.
Ja, maar met alles eromheen en het was nog wel spektakel.
Ja, maar dat is leuk. Eindelijk glitter je een keer.
Ja, dat is wel waar.
Ik heb bij mezelf hetzelfde gedaan.
Meestal ben ik een enorme grijze muis natuurlijk. Dus,
nou, je hebt een grijze trui aan, dus
precies.
Vandaag.
Maar je moest van mij ook hetzelfde doen bij jou. Want ik was natuurlijk als eerstejarig, dus toen stuurde jij mij dat screenshot en dacht ik... oh mijn god, heeft hij dit echt gepost? En toen zei ik, dit ga je toch morgen wel voor jezelf doen ook?
Ja, toen zei ik misschien.
Dat heb je dus wel gedaan.
Maar ja, tuurlijk. Ah, ik wil zelf ook wel gefeliciteerd worden door onze luisteraars en luisterettes. Wat leuk dat je ons volgt en zo. We zijn er volgende week weer. Dan dus met de hele... Ja, wat is het? De terug... Of de hoe is het nu met eigenlijk? Hè? De Amerikanen hebben dat in één keer achter elkaar gekregen. Wij doen het in twee keren. Dat betekent dat we afscheid gaan nemen van Elke. Maar je gaat zo meteen door natuurlijk nog in de extra lange versie. Dus
uiteraard.
Steun je ons nog niet? Dan kan dat nog net via...
Net op tijd.
Patreon.com/hetkampvuur. Stuur ons je berichtjes. Overlaat ons, want volgende week is dus echt de laatste week. Overlaat ons met berichtjes. Hebben we nog berichtjes gehad die we nog niet hebben behandeld?
Ja, ik moet jou nog op het matje roepen van een van onze luisteraars.
Wat? We gaan door.
Nee. Marije liet namelijk weten, je hebt het vorige week gehad over Jolien en Herbert.
Ja.
En volgens jou had Herbert allerlei krullen, maar dat is niet het geval.
Krullen?
Ja.
Heb ik dat gezegd?
Je hebt gezegd dat...
Nee, Jolien. Ja, die had toen... Die was krullen.
Ja, maar Herbert heb je kennelijk ook gezegd dat die krullen
nee,
had.
Nee, ik bedoelde Jolien.
Oké. Okay. Nou, bij deze rechterzet.
Gelukkig.
Net goed nee, uitgeluld weer.
Gewoon een hartslag van 180 over 90.
Ik wist
is dat
niet
iets?
Dat er nog mensen waren die Herbert heten.
Ja, ja dat is ook een Belg.
Oh, dat verklaart hem ja. Moe.
Oké, ook leuke Vlaamse luisteraars die met ons meeluisteren.
Hallo.
Hallo, hi. Nelleke, bedankt weer. Jij ja. gaat zometeen nog vragen over vrouwenzaken gesteld krijgen door Martin in de extra lange versie.
Ik vind het spannend.
Jij kijkt ernaar uit. Wat denk jij uiteindelijk dat de uitkomst is volgende week? Van de vier koppels.
Ik denk dat Erica nog steeds heel gelukkig is zonder Kendall.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat Kendall en Alexis nog wel samen zijn. Een beetje afhankelijk van hoe lang dat geleden is. Kijk, uh-huh. Een maandje denk ik dat ze nog wel overleven. Een half jaar wordt misschien wat, wat krap. Ik denk dat Kristen en Julian happy engaged.
Dik in orde.
Dat is dik in orde. Ja, en ik twijfel een beetje bij die andere twee stellen... Kan het bij beide zo zijn dat ze thuis toch tot de conclusie zijn gekomen dat het niet meer werkt? En ik denk dat eigenlijk eerder bij Aaron en Corey dan bij Chelsea en Thomas.
Dus je denkt dat Aaron en Corey uiteindelijk het niet hebben gered? Ja. En
wel Chelsea op een oké manier uit elkaar, maar dat dit dan allemaal ertoe leidde dat ze tot allerlei inzichten kwamen dat het bij elkaar niet ging matchen. Maar dat is... Ja, dat kan net zo goed andersom zijn. Of ze zijn allemaal nog wel bij elkaar, of ze zijn allemaal uit elkaar. Ik weet het niet.
Het
maar...
is zo spannend. Ja, ik vind je het... hebt een goede woord gevonden ervoor, Martin. Spannend.
Spannend, ja. Dat is wat het is.
Spannend is het. We kijken uit naar volgende week.
Zeker.
Tot volgende week.